Met een kort verhaal over een gezin. Vader, moeder en 4 zoons. Een arm gezin, jongens en meisjes, want mensen dreigen van de armoede te verhongeren. En er is 1 oplossing, zo lijkt het op een gegeven moment. Als ze 1 van die 4 zoons zullen verkopen als slaaf, dan kan de rest in leven blijven. Ja, welk van die 4 moet het dan worden? De oudste niet, zegt vader. Dat is onze eerstgeborene. Geen denken aan. Maar de tweede ook niet, zegt moeder. Die heeft in zijn gezicht zoveel trekken die me aan jou doen denken, zegt ze tegen haar man. Ja, maar dan de derde ook niet, zegt vader, want die lijkt nou weer juist zoveel op jou. En de vierde ook niet, gemeente, want dat is de jongste, de lieveling van allemaal. Ze konden niet kiezen. En daarom zijn ze uiteindelijk, zegt dat verhaal, samen gestorven. En als het gaat over dat dilemma waar die ouders niet uit konden komen, dan stel ik me voor dat vanmorgen alle vaders en moeders in de kerk begrijpend knikken en zeggen: dominee, daar kan ik helemaal in komen. Want wat is dat een duivels dilemma, en daar zou een mens niet uit kunnen kiezen. Ja, zijn ouders die kinderen verliezen moeten, omdat God ze wegnam uit dit leven. Maar wie zou zelf kunnen kiezen welk kind? Ja, maar stel nou, gemeente, dat je maar 1 kind hebt. En stel je nou voor dat het dan om de keus gaat om die ene weg te geven, over te geven, over te leveren. En dat niet eens zozeer voor je eigen behoud, maar voor dat van een ander. Nou, wie zou dat dan kunnen opbrengen? 1 kon dat opbrengen. De God van Johannes 3, vers 16. Die al zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Gemeente, we zeiden al tegen elkaar, daar klinkt voor ons de meest bekende tekst uit de Bijbel. Een tekst die wel eens genoemd wordt, het evangelie in een notendop. Nou, het is ook inderdaad vanmorgen het kerstevangelie in een notendop. Maar als we er samen naar gaan luisteren, dan hoop ik toch, jongens en meisjes, ouderen, dat hoe bekend die woorden ook klinken, dat ze toch door de werking van de Heilige Geest nieuw voor ons worden. En anders denk je maar terug aan dat verhaal uit de inleiding. En wat God er nou voor over heeft gehad, laat dat eens op je inwerken, laat het eens tot je doordringen. Hopelijk, gemeente, wordt dat kerstevangelie zo voor het eerst of opnieuw voor ons vandaag tot een bijzondere zegen. We gaan luisteren, gemeente, naar de boodschap van Gods onuitsprekelijke gave. En dan zijn er 3 dingen aan de orde vanmorgen. Allereerst gaan we het hebben over vernedering vanwege die gave. In de tweede plaats verwondering over die gave. In de derde plaats vereniging met die gave. De boodschap van Gods onuitsprekelijke gave. Vernedering, verwondering, vereniging. En gemeente, we hebben het natuurlijk al aan de psalmen kunnen merken die wij vanmorgen hebben gezongen. Vandaag is een dag van grote vreugde. En als we het aan de psalmen niet hadden kunnen merken, hebben we het wel in de schriftlezing gehoord toen die engel de eerste kerstprediker werd in de velden van Efrata. En wat was het eerste wat hij tegen die herders ging zeggen toen hij ze bemoedigd had en toen hij had gezegd: vrees niet, waarom niet? Ik verkondig u grote blijdschap. Het is alleen wel tragisch dat de wereld, ook de wereld van vandaag, aan de haal gegaan is met dat gegeven. Kerst en blijdschap hebben met elkaar te maken. Ik moest denken aan de manier waarop de Engelsen elkaar een gelukkig kerstfeest toewensen. Ze doen dat met dat woord Merry, Merry Christmas. Eigenlijk een beetje een oppervlakkig woord zou je haast zeggen, want het heeft iets te maken met vrolijkheid. Maar goed, de mens kan zich overal vrolijk over maken. We zeggen tegen elkaar in het Nederlands gezegende kerstdagen. Dat klinkt eigenlijk al wat beter, vindt u ook niet? Maar op wat voor schaal zou er ook dit jaar door veel mensen kerst gevierd worden? Alleen maar op een vrolijke, op een uitbundige manier. Maar dan met de uitbundigheid van het eten, drinken, vrolijk zijn, zonder nou eigenlijk stil te staan bij de diepte van kerstfeest. Gemeente, laten we ook voor onszelf oppassen er niet in meegezogen te worden. Dat je kerstfeest niet meer wordt dan een Merry Christmas. Heeft u al gebeden om een blessed, om een gezegend kerstfeest? Ja, als je op die manier kerst viert, zoals veel mensen vandaag, dan mis je natuurlijk de echte diepte van wat hier allemaal gaande is. En hoe kun je nou die ware diepte van kerstfeest en daarmee ook die echte vreugde van de viering van kerstfeest beleven? Nou, gemeente, laten we daarvoor eens luisteren naar Johannes 3, vers 16, want daar staan dingen in die kunnen ons daarbij helpen. Als je bijvoorbeeld beseft hoe diep vernederend het voor de Heere Jezus moet zijn geweest, wat er gebeurd is toen hij geboren is. En dat heeft alles te maken, gemeente, met hoe diep vernederend het voor ons is. Dat het kerstfeest heeft moeten worden. En ik wil u in dat verband dus even eerst wijzen op dat woord wat daar in de eerste regel van vers 16 staat. Het woord wereld. Ik heb net al even gezegd wat dat eigenlijk is, wereld. Kosmos. De schepping die God gemaakt heeft. Dat is de wereld. Je kunt dus niet zeggen, zoals wel eens een keer door sommigen is gezegd, de wereld, dat zijn de mensen uit de wereld die uitverkoren zijn. En daarvoor heeft God natuurlijk zijn zoon gegeven en die heeft hij lief gehad. Zo is het wel eens een keer door iemand aangevuld. Je moet lezen, want al zo lief heeft God de uitverkorenen gehad. Gemeente, dat is een onjuiste versmalling van deze tekst. Er staat kosmos en kosmos is alles wat geschapen is. Dat machtige bouwwerk wat God in 6 dagen tot aanzijn heeft geroepen. En dat woord kosmos, dat heeft wat dat betreft ook wel een hele mooie betekenis. Daar zit de gedachte in van iets dat geordend is. Het was geen rommeltje toen God na 6 dagen naar zijn werk keek en toen het af was. Nee, dat was een prachtig geheel, alle delen op elkaar afgestemd, geordend. Je mag ook vanuit de grondtekst zeggen, het was iets sierlijks. En u weet toch hoe God naar die wereld heeft gekeken toen het allemaal klaar was. Als aan het eind van de 6e dag God naar dat werk kijkt, dan zegt hij, het was zeer goed. Niet alleen de bergen en de dalen, niet alleen de oceanen en de wolken, maar te midden van heel die geordende kosmos, die mens die daar in het paradijs rondloopt, geschapen naar het beeld en naar de gelijkenis van zijn schepper, Toegerust met alle gaven die nodig zijn om die God groot te maken, om hem te prijzen. Pronkjuweel van de schepping. Gemeente, wat moet dat een onvoorstelbaar iets geweest zijn? Toen de aarde nog werkelijk was, wat hier nou staat, kosmos. Schoon, geordend maaksel van God. Ja, vandaag kunnen we soms beter spreken van een chaos, gemeente. Alles, heel die schepping is door onze val bedorven. En ik moest denken aan wat laatst een keer op internet te zien was, toen die verschrikkelijke storm over de Filipijnen was gegaan. En toen hadden ze van bepaalde gebieden vanuit de lucht foto's gemaakt. Je kon foto's zien van hoe het was voor de storm. En dan daarnaast een enorme ravage, dingen helemaal weggevaagd, soms hele dorpen van de kaart geveegd. Hoe is het nou voor en hoe was het nou na de orkaan? Gemeente, zo zou je ook twee foto's eigenlijk naast elkaar moeten hebben van de kosmos. Voor Genesis 3 en daarna. Ja, wij kunnen ons dat niet goed meer voorstellen natuurlijk. Op de Filipijnen kun je mensen vragen, hoe was het nou 4 à 5 maanden geleden toen het nog niet gebeurd was? Dan weten ze dat nog na te vertellen. Wij leven allemaal na de zondeval, gemeente. Wij kunnen ons dat niet eens meer goed indenken hoe dat geweest moet zijn. En toch, als de Heilige Geest vandaag op dit kerstfeest in je hart gaat werken en je gaat confronteren met wat je zonde aanricht, wat het nou betekent om zondaar te zijn, om van nature niet te doen waar God je voor gemaakt heeft, nou dan ga je er wel wat van leren, gemeente. En juist met kerstfeest worden we met de neus op die feiten gedrukt. Wat het nou allemaal teweeg gebracht heeft, dat Gods schepping, de wereld en alles wat erin is, bedorven is. Denk eens even terug, gemeente, aan wat we nou net gelezen hebben uit Lucas 2. En je kan Lucas 2 natuurlijk op 100 manieren lezen. Maar ik dacht, laten we nou eens even Lucas 2 erbij nemen, om eens te zien in wat voor wereld daar straks die kribbe staat. Wat is dat voor een schepping? Wat is dat voor een kosmos waarin de Zoon van God gaat afdalen? Wat is dat voor een wereld die God dan lief gehad heeft, omdat hij zijn Zoon aan hen gegeven heeft? Nou, gemeente, er worden verschillende dingen van gezegd. Om te beginnen vertelt Lucas 2 ons dat die wereld vandaag de dag een wereld is vol onderdrukking. Ons wordt een geschiedenis verteld over het volk Israël. Een of andere geschiedenis over twee mensen die daar lopen van de ene plek in Israël naar de andere plek. Maar die geschiedenis begint met de naam van twee vreemden. Augustus. Ik geloof niet dat hij ooit in Israël geweest is. Het is een onbekende dictator, baas van de Romeinen. En hij heeft iemand naar Syrië gestuurd die ook een oogje in het zeil moet houden als het gaat over Palestina. En dat is een zekere Cyrenius. Maar dat zijn de mensen die het dan voor het zeggen hebben. Vreemde onderdrukkers. Twee mensen die model kunnen staan, gemeente, voor hem die sinds de zondeval zich graag de overste van deze wereld laat noemen. De duivel, die grote dictator. En die wereld is vervolgens een wereld waarin het volk van God vernedering moet ondergaan. Jozef zien wij lopen van Galilea naar Judea, van Nazareth naar Bethlehem. En waarom moet die man naar Bethlehem? Hij is uit het koninklijke zaad van het huis van David. Maar waarom moet hij zo'n lange reis maken? Omdat hij inmiddels een timmerman is die zich met dat werk in het leven moet houden, ergens achteraf in een gehucht in Galilea der heidenen. De afgehouwen tronk van Isaï wordt pijnlijk zichtbaar in het tweede hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Maar opnieuw zeg ik, gemeente, trek de lijn door. Zoals Jozef onderworpen was, vernederd, een koning die knecht geworden is van een keizer, zo zijn wij ook vernederde mensen geworden door onze val. eens onder koning in het paradijs. En vandaag aan allerlei machten onderworpen. Zelfs op kerstfeest moet er gebeden worden omdat er rouw is, gemeente. Dat is nou gevolg van de val. Onderworpen aan ziekte, aan dood. En geen heerser meer over een geordende schepping. Maar speelbal van natuurrampen en epidemieën, dat zijn we. In de derde plaats, ik licht nog een element uit Lucas 2 op. De wereld na Genesis 3 is ook een wereld vol vijandschap. Vijandschap, egoïsme. U kunt er nog veel meer etiketten op plakken. En uiteindelijk, zegt Lucas 2, is het een vijandschap die gericht is tegen God en tegen zijn gezalfde. Waarom gaan de deuren niet open in Bethlehem? Waarom moeten ze straks een grot opzoeken om daar het kinderlijke Jezus ter wereld te brengen? Waarom is er niet eens in de herberg plaats voor hen? Omdat er geen plek is, gemeente, voor God. En weer zeg ik, trek die lijn door. Moeten we toch ook eerlijk zeggen. We zingen van nature niet, hoe zal ik u ontvangen? We houden ook de deur dicht. Nou, in zo'n wereld, en voor zo'n wereld, geeft God zijn zoon. En hoe geeft hij zijn zoon? Nou, dat hebben we natuurlijk ook al lang begrepen, jongens en meisjes. Zo vernederd als die schepping is geworden, zo vernederd wil de Heere Jezus zich laten maken. En dat is nog maar een begin van alles, als we hem dan in die kribben gelegd zien worden, in stro en in doeken. Want dat is het begin van een weg die nog meer naar beneden zal lopen. Die gaat straks naar het lijden toe. Die gaat straks in de richting van Gethsemane, Gabata, Golgotha. Dat gaat richting dood. Dat gaat richting graf. Dat gaat richting Gods verlatenheid. En dan moet je nagaan, gemeente, wie dat ook alweer was die we die gang vanaf het kerstfeest zien maken. Zijn enig geboren zoon. Toen was het niet Gabriel die gestuurd werd. Ja, daarvoor wel, want hij mocht wat aankondigen. Maar toen het eenmaal zover was dat de verlosser moest worden gestuurd, toen was Gabriel niet geschikt, gemeente. Toen kon God ook niet een of ander mens aanwijzen. Zoals hij wel eerder mensen heeft geroepen in zijn dienst. Ook om type van Christus te zijn en om de boodschap van God door te geven. Maar toen het op betalen aankwam, was er geen profeet of apostel geschikt. Toen kon er ook geen dier als middelaar meer gelden. Toen konden geen stieren of bokken, geen lammeren of duiven hun bloed geven. Toen moest, gemeente, wat een gedachte. Toen moest God het liefste wat hij had gaan weggeven. God kon niks anders bedenken, met eerbied gesproken, om aan onze ellende een eind te maken dan om dat middel in te zetten. En toen moest de Heere Jezus zijn heerlijkheid kwijtraken. En toen moest hij de gestalte van een dienstknecht aannemen. Maar dat is toch wel een van de eerste dingen die we vanmorgen samen moeten bedenken als we Johannes 3 vers 16 voor ons hebben en Lucas 2 ernaast leggen. Als je deze dingen op je laat inwerken. En u vindt het toch wel goed dat we dat ook vandaag doen. Maar dan kun je toch geen oppervlakkig kerstfeest vieren. Dan kun je toch niet zeggen, jongens, nou hebben we vandaag een hoop lol. En nou maken we er een feest van. Want het is kerst. Gemeente, dat kan niet meer als je bij de kribbe gestaan hebt. Als je erin kijkt. En als je je bedenkt, wat moet mijn zonde erg zijn. Dat er niks anders op zat dan dit. Als je je bedenkt, wat moet mijn schuld enorm zijn. Als God geen andere weg kon bedenken dan dit. Kerstfeest, gemeente, is ook een feest om je te schamen. En om iets van die pijn te voelen. Heren, waar heb ik het toch naar gemaakt? Maar dan het wonder van dat evangelie, dat dan toch als een bazuinstoot gaat klinken, als we zoiets gaan zien van wie we zijn, waar we het naar gemaakt hebben, wat we van de schepping gemaakt hebben, en wij zijn deel van die wereld van Johannes 3 vers 16... en wat God dan voor die wereld gaat doen. En gemeente, de verwondering daarover hoort u in onze tekst heel goed doorklinken als u erop let dat dat woordje wat in onze vertaling op de tweede plaats staat, dat je dat eigenlijk naar voren moet halen. Dat begint in de grondtekst, daar begint die tekst mee. Alzo, je mag ook zeggen, zozeer heeft God de wereld lief gehad. Ja, die wereld, dat bedorven maaksel van God. Die tweede foto, weet u wel, met die ravage. God kijkt ernaar en zegt, ik heb het toch lief. Waarom heeft u het toch lief? Ja, maar het is mijn maaksel. Zoals we het elke dienst belijden aan het begin van de dienst. God die trouwe houdt en eeuwig leeft, wat doet die God in zijn trouw? Die laat niet varen het werk dat zijn hand begon. En daarom kijkt God naar die wereld, ook na de zondeval, die geschonden wereld, waar de flarden bij hangen. En God zegt, ik blijf mijn maaksel beminnen. Maar let u nog even gemengd op dat woordje alzo. Zozeer. Dat krijgt diepte, dat krijgt lading als je nog eens even bedenkt hoe groot die gave nou eigenlijk is die de Vader geeft aan een wereld verloren in zonde en schuld. Het is zijn zoon, zeiden we al. Het is die tweede persoon in God die altijd bij de Vader is geweest. En toen was er, en dat is altijd zo, een onbegrijpelijke, maar ook een onverbrekelijke liefdesband tussen die twee. Die zoon van God, van wie het Johannes-evangelie al eerder heeft gezegd, die in de schoot des vaders is. Ach, gemeente, wat dat betekent kunnen we niet voorstellen. Ja, we horen er iets van doorklinken als de Vader in de loop van het evangelie zijn zoon elke keer weer gaat prijzen en zijn liefde gaat verklaren. Hoeveel staat die tekst in de Bijbel dat de Vader over de Heere Jezus of tot de Heere Jezus zegt, dat is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En goed bedenken, gemeente, daar had God er dus niet vier van. Daar had hij er maar één van. Maria, die hem in doeken gaat wikkelen in Lucas 2 en in die kribben gaat leggen, die kan nog zeggen, en dat blijkt later inderdaad zo te zijn, dat is mijn eerstgeboren zoon. Ze wond haar eerstgeboren zoon in doeken. Als we het evangelie verder lezen, dan heeft ze daarna nog minstens 5 andere kinderen gehad. In ieder geval nog 3 zoons en in ieder geval nog 2 dochters. Maar God had er maar één, enig geboren zoon. En tot die zoon zei de Vader, ga. En toen de Vader zei, ga, toen zei de zoon, ja. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik zal gaan, Vader, om alles te doen wat in uw raad is gezegd. En waarom, gemeente? Waarom zei de Vader ga en waarom zei de Zoon ik ga, het is goed, ik zal het doen, Vader, waarom? Was er een hulpvraag gekomen, zoals dat wel eens gaat tussen landen, als er een ramp is, het ene land schakelt het andere in, wordt gevraagd om internationale hulp, Was er zoiets gebeurd? Was er een SOS-signaal uitgegaan van de wereld naar de hemel? Heere, help ons. Save our souls. Nee. Daar heeft nou niemand om gevraagd. En daar zat zelfs niemand op te wachten. Dat is weer een van die dingen die je toch bedenkt als je dan in Lucas 2 over die herberg leest. En als je bedenkt dat er helemaal geen plek geweest is bij niemand. Van de familie van de Heere Jezus moet je eigenlijk zeggen. Want de stad van Bethlehem was de stad van de familie van David. En er komt iemand uit die familie van David langs de deur. En er is geen plek. Had Johannes dat ook al niet eerder gezegd, gemeente? In het begin van dat evangelie. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Vandaar, gemeente, als er vanmorgen in uw hart iets mag zijn. Als een echo op de tekst die we overdenken. Er wordt van liefde gesproken. En u mag eerlijk zeggen. Dominee, ik heb vanmorgen ook iets van liefde in mijn hart. Dat mag ik oprecht en eerlijk zeggen. Dat ik die God van het evangelie van kerst met mijn hart mag beminnen. Want wat is hij toch heerlijk. Wat is hij toch groot. Wat is hij toch aanbiddelijk. Wat is hij toch liefdevol en vol ontferming. Gemeente, dan kan dat alleen maar een echo, een antwoord, een vrucht zijn van wat God eerst heeft gedaan. Want Johannes 3 vers 16 is waar het mee begint. Hij heeft lief. Zo lief dat hij zijn enige geeft. En iemand die dan de Heere gaat lief krijgen zegt, wij hebben hem lief. Toch? Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja, dan kom ik eigenlijk terug natuurlijk bij de vraag waar het afgelopen zondagmorgen ook over ging. Waarom is God daar dan ooit aan begonnen? Er was geen hulpvraag, er was geen SOS. En zelfs toen het zover was, was er niemand die erop zat te wachten. En er was alleen maar hatelijkheid en vijandschap. Van de mens uit was er geen reden. Nou, wat was dan de reden voor die onuitsprekelijke gave? Mag ik het nog een keer met de woorden van die oude priester zeggen? Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze God. Nou, daar stopt dan uiteindelijk, gemeente, de verklaring van het kerstfeest. En de verklaring van waarom is het allemaal zo gegaan. En waarom die kribben. En waarom straks ook nog dat kruis. De innerlijke bewegingen. Gemeente, ik dacht, het is net als een ui. Die je gaat pellen. Je kan elke keer een nieuwe schil natuurlijk eraf halen. En het wordt steeds kleiner. Op een gegeven moment stopt het gewoon. Dan is het op. Zo is het gemeente ook met het vragen naar het waarom. Waarom had God de wereld lief? Waarom had hij de wereld zo lief? Omdat hij de wereld lief had. Soevereine, eeuwige, vrijmachtige liefde. God neemt redenen uit zichzelf, gemeente, om het kerst te laten worden. En de deugden die hem daartoe aangespoord hebben, die gaat hij vanaf vandaag verheerlijken. Zowel zijn recht als zijn genade. U ziet er al iets van in de kribbe. En daar moet de Heere Jezus om te beginnen al gaan buigen onder het recht. Daar wordt genade voor zondaren verkondigd. En dat blijft zo tot en met Golgotha's kruis. Recht en genade. Maar het begint hier al, gemeente. Die prachtige woorden uit het avondmaalsformulier. Ik dacht bij mezelf toen ik bij die kribbe in gedachten stond van de week. Daar ga je dan eens bij staan om te kijken, om te luisteren. Ik dacht, die woorden uit het avondmaalsformulier hoor ik uit de kribbe. Begrijpt u dat? Dat kind praat. Dat kind dat praat, jongens en meisjes. Weet je wat hij zegt? Ik voor u. Vandaar dat een dichter zegt, komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. En dat mag ik nou vanmorgen zo ruim maken als de kerk is, ik zou zeggen zo ruim als de wereld is. Daar hebben we ook iets van de leerregels begrepen vanmorgen, toen iets werd gezegd over de overvloedige genoegzaamheid van het werk van Christus. Je kunt dat op Goede Vrijdag toepassen, laten we het vanmorgen op kerstfeest toepassen. Datgene wat daar gebeurt, wat daar van de liefde God spreekt. Gemeente, daar is voor iedereen ruimte bij. Niemand hoeft vandaag te denken, het kan voor mij niet. Ik ben niet welkom. Het is hopeloos. Hoor, al zo lief heeft God de wereld gehad. En let dan eens even op de mensen die uiteindelijk naar die kribben zijn gekomen. Dan zie je dat ook. Als je let op die herders en op die wijzen. Dan kun je aan de ene kant zeggen, dan zie je mensen van het volk Israël komen. Mensen van het verbond. Mensen van dat aloude volk van God. En je ziet ook mensen komen, en ik weet niet waar vandaan. Ergens uit Mesopotamië, Babylonië, pure heidenen. Sterrenwichelaars. Astrologen. En ze mogen allebei komen. Jood en heiden. En als ik het iets anders zie, gemeente, met die herders en die wijzen, dan ligt er weer een andere les in. Want dan zie ik om te beginnen straatarme mensen komen. Verschoppelingen. Onderste laag van de samenleving. En die wijzen, dat zullen wel aanzienlijke mensen geweest zijn. Die waren bekend aan de hoven. Bij de regeringen van toen. Ze nemen niet voor niks van die rijke geschenken mee. Goud, wierook en mirre. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond, gemeente, maar ze zijn allemaal welkom bij de kribbe. Ieder is welkom, hoort u het? Om Gods onuitsprekelijke gave te komen bewonderen. En wat is dat heerlijk, gemeente, om in geloof bij die kribbe te gaan staan. Was het misschien nodig dat het voor u weer kerstfeest werd? Misschien was datgene wat vanmorgen gepreekt wordt wel weggezakt in uw leven. Misschien waren er wel duizend zorgen overheen gegroeid. Misschien heeft u wel eens een indruk van Gods liefde gehad. Maar zijn er weer van die zorgvuldigheden van het leven geweest die u overwoekerden? En zijn er allerlei zonden ingeslopen die u bij de Heer weggesleept hebben? En zijn er allerlei zaken waarvan God vandaag zegt, daar breek ik nou eens dwars doorheen en ik roep je terug. Bewonder mijn onuitsprekelijke liefde. Dan kun je ook wel door de grond zakken als je bij die kribbe staat. Maar dan toch ook met een verwonderd hart. Ik mocht weer komen. Ik mocht toch weer komen. En dan zou je er vandaag voor de eerste keer komen te staan, gemeente. En in de kribbe van Lucas 2, het wonder van Johannes 3 zien. Het is zo heerlijk om daar niet alleen maar Maria en Jozef bij die kribbe te zien staan. Maar mag ik nou vanmorgen vanuit Johannes 3 zeggen, nou staat als het ware naast die kribbe die hemelse vader van dat kind. En die is nog trotser dan Maria en Jozef. Die zegt tegen ons als gemeente, kijk nou eens in die kribbe, is die niet mooi? Is die niet volmaakt? Is hij niet kostbaar, mijn enig geborene? Is hij u niet dierbaar, juist omdat hij zo nederig is, juist omdat hij zo menselijk is, juist omdat hij als twee druppels water op u lijkt toen u een baby was? Dat is mijn cadeau voor u vandaag, zegt de Vader. En een zondaar kan niet anders zeggen dan met een verbroken hart, Heere, dank u. En als je bij de kribbe wegloopt, ik hoop dat dat ook vrucht mag zijn van het kerstfeest vandaag. Om dan te doen wat die herders deden. Heer, als het dan voor mij kan, en als ik erbij mocht, en als ik mocht kijken, en als ik hem mijn zaligmaker mocht noemen, kan het voor een ander ook. Laten we door Bethlehem gaan. Laten we door Sliedrecht gaan. Mensen, het kan voor u ook. Het kon voor mij ook. Of zou het nou toch ook vandaag mogelijk zijn? Dat is toch niet te hopen, gemeente. Dat er mensen straks de kerk uitgaan en die zijn dan wel in de kerk geweest, maar niet in de stal. Die hebben wel van alles gehoord en gezien, maar niet Jezus. Niet de enige geboren zoon. Ze hebben er wel wat van gehoord natuurlijk met hun oren. Zo'n beetje die flarden die ze dan nog opvingen tussen hun eigen gedachten door. Maar niet in geloof zich overgegeven. Gemeente, wat moet een mens dan toch hard zijn? Als die kerst mee kan maken zonder kerst te vieren. Wat moet een mens toch hard zijn? Ja, dat is een mens ook. Van nature al. Maar daar kan natuurlijk ook nog van alles overheen komen. En ik denk ook dat gevaar van gewenning. Als je nou Lucas 2 leest en je weet niks beters te bedenken dan, dat wist ik allemaal al. Dat is erg. Prachtigste dingen voorbij te zien komen en het niet meer te zien. Wij ontmoeten wel eens mensen in het buitenland niet waar, waarvan je denkt, als die mensen die dan bij die bergen wonen of ik weet niet wat voor prachtige natuur om zich heen hebben, die moeten daar toch iedere dag elke keer weer verbaasd van staan. Maar ze zien het allemaal niet meer, want ze wonen er al 60 jaar. Het is erg gemeend als je zo'n kerstfeest viert. Of als je het zou beleven zoals iemand, ik noem maar een heel ander voorbeeld, die bijvoorbeeld de hele dag alleen maar voor zijn computer zit. Iemand die aan spelletjes verslaafd is. En die alleen maar oog heeft voor het beeldscherm. En die alleen maar weet hoe die zijn muis moet besturen. En die alleen maar met die digitale wereld bezig is. En als je hem in een bos neer zou zetten, zou hij zich geen raad weten. Hij zou niet meer kunnen genieten van wat hij ziet aan school. Nou, gemeente, zo kunnen mensen in de kerk zitten. Op kerstfeest. Maar moet dat dan zo? Zijn er mensen die daar genoegen mee zouden willen nemen op zo'n manier kerstfeest te beleven en het straks weer achter zich te laten? O, bid dan toch om de werking van de Heilige Geest. Al zou je nou vanmorgen zeggen, ik hoor het wel, maar het doet me niks. Ik weet het allemaal met mijn hoofd wel, maar mijn hart is er niet bij. Er is iemand die dat kan veranderen. Die het ook nog graag wil veranderen. Bid om de Heilige Geest, dat hij je de toepassing leert en van het eerste punt van de preek en van het tweede en van de vernedering. Heer, ik moet me schamen, want omdat ik een zondaar ben, ligt hij in een kribbe. Maar dan ook die verwondering. Heer, u had het er dan toch maar voor over. Ja, gemeente, het is nodig dat we dat allemaal gaan leren. Want dat vertelt onze tekst ons ook aan het eind van de tekst. Ik ga naar mijn laatste gedachte. Kijk, wij hebben tot nu toe gezien die onuitsprekelijke gave van het kerstkind. Wat de Vader heeft willen geven toen hij Jezus stuurde. Daar ligt hoop in voor iedereen. Want er is geen mens die zichzelf bij voorbaat uitgesloten hoeft te weten. God had de wereld lief. En ik ben ook een wereldling. Een wereldburger. Maar gemeente, de tekst gaat vervolgens wel ergens een onderscheid maken. Ziet u dat? Het had natuurlijk ook zo kunnen gaan. Omdat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat de wereld niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ja, dat staat er niet, hè? Er komt onderscheid in de tekst. En waar loopt de scheidslijn? Tussen het wel of niet geloven. Ik heb dat genoemd de vereniging met die onuitsprekelijke gave. Want dat doet het geloof toch? Dan word je verenigd met de Heere Jezus. Dan leer je hem omhelzen. Dan word je één plant met hem. Hij wordt van mij en ik word van hem. Gemeente, die geloofsvereniging is absoluut noodzakelijk. Ja, zegt u dominee, maar dat is nou weer mijn probleem. Want ik weet het wel, geloof, dat is een werk van de Heilige Geest. Vindt u dat een probleem? Dat is geen probleem. Dat is ook nog evangelie. Gelukkig, want u bent die man in Bethlehem met die dichte deur. U bent die vrouw die zegt, er is geen plek. Wij zijn de mensen van Johannes 1. Het zijne. We zijn nog naar Gods naam genoemd ook. Als bondelingen. En bij de zijnen is er geen ruimte voor de Heer Jezus. Dat is ons verhaal, gemeente. Wees u maar blij. Er is een geest die dat anders kan maken. En dat is de onwederstandelijke geest. Dat is geen probleem. Dat is blijde boodschap. Maar die geest werkt wel door bepaalde middelen heen om dat geloof aan de mens te leren. En dat zeggen we er vanmorgen ook bij, gemeente. En de kinderen weten het toch hopelijk ook wel. Wat is nou het middel waardoor de Heilige Geest mensen gaat leren wat is geloof? Op kerstfeest ook. Wat is nou dat middel wat hij gebruikt? Nou, dat middel heb je voor je op de kerkbank liggen. Dat middel ben ik aan het preken. Het woord. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En daar kunnen we dan misschien toch nou wel wat meer van zeggen, gemeente. Wat is dat dan voor een geloof wat op kerstfeest één leert worden met de Heere Jezus, zodat je echt een gezegend kerstfeest krijgt? Wat is nou dat geloof dat de Heilige Geest op die manier werkt via de verkondiging van het woord? Hoe gaat dat? Wat doet zo'n geloof dan met dat kind van kerst? Nou, gemeente, dat kan ik voor u op twee manieren nog eens even uitwerken. Allereerst vanuit Lucas. En daarna vanuit Johannes. En als we eerst nog eens even letten op Lucas, dan let ik even op die jonge moeder daar in die stal. Hoe oud zou ze geweest zijn? 16? Misschien nog wel jonger. Misschien iets ouder. Jong meisje. Maar die Maria, die in Lucas 2 dat kind aan het inwikkelen is om het in die kribbe te leggen. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen dat ze de moeder des Heren is geworden? Nou, dat is iets wat Lucas ons al eerder verteld heeft. En dat staat namelijk in het vorige hoofdstuk. Dat heeft te maken met dat bezoek wat ze kreeg thuis van die engel. Waar ze eerst zo van schrok en later werd ze bemoedigd. Want ze was een gezegende onder de vrouwen. En Gabriel ging er vertellen. Inderdaad, inderdaad Maria, wat met jou gaat gebeuren, dat is ook nog werk van de Heilige Geest. Overal waar leven ontstaat, gemeente, overal waar nieuwe hoop komt, overal waar licht en uitzicht komt, dat is allemaal altijd werk van de Heilige Geest. Maar denk er eens even aan, gemeente, hoe Maria daar nou persoonlijk profijt van heeft getrokken. Hoe is ze daar nou mee omgegaan? Met die boodschap dat God in haar zou gaan werken en dat de Heilige Geest over haar zou komen en dat de kracht van de Allerhoogste haar zou overschaduwen. Weet je wat ze toen gedaan heeft? Toen heeft ze alleen maar ja gezegd. Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Een eerste aanwijzing, gemeente. Bent u benieuwd hoe u gezegend kerstfeest kunt vieren? Hoe u één kunt worden met dat kind in de kribbe? Hoe u straks als een ander mens naar huis kunt gaan, terwijl u er misschien niet op gerekend had vanmorgen? Dan hoeft u alleen maar op de tekst van vanmorgen ja te zeggen. Alles wat er staat. Er wordt van verderf en van eeuwig leven gesproken. Wat ik verdiend heb en wat ik uit genade krijgen kan. Er wordt van de weg des heils gesproken. En de manier waarop God het heeft bereid. Door zijn enige geboren zoon te geven. Zat niks anders op. Want zo verloren was ik. En op alles wat de tekst zegt, zeg ik alleen maar, Heren, is waar. En als dit uw manier van zalig maken is, Heren, doe het alsjeblieft op uw manier. Ik zal mijn manieren vergeten. Ik zal mijn bedenkingen laten varen. Ik zal mijn twijfels van me afwerpen. Mij geschiede naar Johannes 3, vers 16. Zo wil ik zalig worden. En op geen andere manier. De gemeente, in Johannes 3 ligt ook nog een aanwijzing voor hoe dat geloof werkt. Daar hebben we nog niet over gesproken natuurlijk, waar eigenlijk die tekst vandaan komt. Maar dat wisten de kinderen toch ook al wel. Johannes 3 vers 16 staat aan het eind van dat beroemde gesprek van de Heere Jezus met die Nicodemus. Weet je wel, 's nachts komt die man stiekem naar hem toe om met hem te praten. En waar krijgt Nicodemus die nacht onderwijs in? Dat kan geen toeval zijn, gemeente. Het eerste wat hij als onderwijs krijgt is het werk van de Heilige Geest. Alsjeblieft. Nicodemus moet het ook weten. Je moet wederom geboren worden, Nicodemus. Met al je theologische kennis, met al je verbondsvoorrechten. Maar een mens moet wederom geboren worden. En dat is nou werk van de Heilige Geest. Die als de wind blaast waarheen hij wil. Gehoort zijn geluid. Maar hij is zo vrijmachtig. Hij is niet na te rekenen. En die Heilige Geest werkt nou ook nog het geloof, Nicodemus. Geloof. Maar wat is nou geloof? Want daar gaat het om. Ieder die in hem gelooft. Maar wat is dan geloof? Nicodemus, je kent je vaderlandse geschiedenis. Je weet toch nog wel dat verhaal uit Numerie. Van die slangen. En van dat oordeel. En van wat God toen tegen Mozes zei. Dat hij ook nog een slang, een extra slang moest gaan maken, maar een van koper. En dat hij die op een stok moest steken. En hoe dat toen is afgelopen, zeg het zelfs Nicodemus, wat is er toen gebeurd? Ja, de mensen die keken, werden genezen. Hoefden ze alleen maar te kijken, Nicodemus. Ja, alleen maar te kijken. Ze hoefden er niet naartoe te kruipen, ze hoefden geen geld mee te brengen. Wie keek, werd genezen. Vertrouwend opzien. Tot dat middel wat God zelf heeft gegeven en wat hij laat voorstellen. Kijken, kijken. Alleen maar kijken. Nou, dat moet nou straks op Golgotha ook, Nicodemus. Zo moet de Zoon des Mensen ook verhoogd worden. En dan moet je opkijken naar het kruis. En wie kijkt, wie gelovig, vertrouwend kijkt, wordt zalig. Maar nou ook in Lucas 2, gemeente. En dan moet je niet omhoog kijken, moet je naar beneden kijken. Dat is ook verootmoedigend. Maar daar is het te zien vandaag. Kijken. Kijken. In geloof op hem staren. Alles in huis heeft om een volkomen zaligmaker te zijn. Die door God zelf is aangewezen. Die de enige geboren en veel geliefde zoon is. Voorwerp van het welbehagen. Gemeente, als hij de zaligmaker niet is, wie kan het dan wel zijn? Als u het met hem waagt en nog zou omkomen. Hoe zou een mens dan zalig kunnen worden? Nee, het woord van God en de geest van God mogen vanmorgen samenwerken. Gemeente, bid daarom. En ga biddend de kerstdagen door om zo ons voor het eerst of opnieuw tot het geloof te brengen. Ik kan u dat niet genoeg aandringen, gemeente. Hoe nodig het is dat dat ook gebeurt. Want vergeet u ook dat woordje uit het eind van vers 16 niet. Verderf. Dat zal toch wat zijn, gemeente. Op het kerstfeest in de kerk geweest en de poort des hemels geopend te zien. De weg gewezen, Gods liefde te horen verkondigen. En te horen, er kan voor iedereen zaligheid worden verkondigd. Want hij heeft de wereld lief gehad. En naar huis gaan zonder Jezus, dat zou wat zijn. Straks voor hem te staan. Zal wat zijn straks. Weggestuurd te worden. Uit de stal wordt er niet één weggestuurd. Uit de rechtszaal straks wel, gemeente. Gaat weg van mij. En wat blijft er dan over? Verderf. Waar de worm niet sterft. Waar het vuur niet wordt uitgeblust. Waar mensen tot in eeuwigheid tegen zichzelf zeggen. Had ik maar. Had ik maar. Met u kunt vanmorgen niet zeggen dat het u niet gegund wordt. Delen in de onuitsprekelijke gaven. De liefde Gods wordt u in alle gunning voorgehouden. Opdat we dat andere zouden krijgen. Eeuwig leven. om straks met engelen en gezaligden dat nieuwe lied, het lied van Mozes en van het Lam voor de troon aan te heffen. En daar krijgen ze vandaag al zin in, gemeente. Of niet? Zingt. Zingt. Een nieuw gezang den Heere. Amen.